om 143 en daarvan het 10e vers. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. Psalm 143, vers 10. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in de psalmen, psalm 104, van 24 tot 35. Maar vooraf lezen we de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God, den Vader, den Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu psalm 104 vanaf vers 24 tot het einde. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal, kleine gedierten met grote. Daar wandelen de schepen en de Leviathan, dien gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij alle wachten op u, dat gij hun spijze geeft ter zijne tijd. Geeft gij ze hun, ze vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, zij sterven en keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aardrijks. De heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanroert, zo roken zij. Ik zal den Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in den Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden en de goddelozen zullen niet meer zijn. Loof den Heere, mijn ziel. Halleluja.
Gemeente, laten we nu zingen uit Psalm 25, het zesde vers. Wie heeft lust de Heer te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe hij wandelen moet. Het goed dat nimmer meer vergaat, zal hij ongestoord verwerven. En zijn God geheiligd zaad zal het gezegend aardrijk erven. Psalm 25, vers 6. Gemeente, met de hulp van de Heere wil ik vanmiddag voor u een preek lezen van William Bridge, een Engelse puriteinse predikant die leefde van 1600 tot 1677. De tekst voor de preek kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 104, het 34ste vers. Alleen deze woorden, Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. Gemeente, laten we dan nu zingen uit Psalm 104. De versen 14, 17 en 18. Wat in de lucht, op de aarde en in het water leeft, het wacht al op u die elk zijn spijze geeft. Het wacht al op u die alles kunt behoeden. Ook vers 17. Ik zal zolang ik het levenslicht geniet Gods mogendheid verheffen in mijn lied. En vers 18, de versen 14, 17 en 18 van Psalm 104. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn, ik zal mij in de Heere verblijden. Psalm 104 is een dankpsalm waarin de psalmist de Heere aanroept en zichzelf opwekt God te prijzen vanwege zijn grootheid. Loof de Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, gij zijt zeer groot. Gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid, lezen we in vers 1. Deze grootheid van God wordt geïllustreerd met het werk van de schepping, tot vers 25, en de onderhouding daarvan, van vers 25 tot 33. En nadat de dichter zichzelf opgeroepen heeft om de Heere te prijzen, neemt hij zich voor: ik zal de Heere zingen in mijn leven, ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. En, zegt hij, mijn overdenking van hem zal zoet zijn, ik zal mij in de Heere verblijden. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Hieruit volgt deze leerstelling. Voor iemand die genade ontvangen heeft, is het zoet om te mediteren over God. Zulke overdenking is aangenaam. Een gelovige denkt graag aan God. David was een man die genade ontvangen had en hij vond er zoetheid in om dit te overdenken. Het is dus een kenmerk van een gelovige dat het mediteren over God aangenaam voor hem is. Laten we hier verder over nadenken aan de hand van 5 punten. Ten eerste zullen we onderzoeken wat deze overdenking inhoudt, dus wat de ware aard en bedoeling van meditatie is. Daarna overdenken we op welke manier en in welke opzichten een mens over God kan mediteren. Vervolgens zien we waarom het zoet is om over God en goddelijke zaken te mediteren. Ook zal ik enkele tegenwerpingen beantwoorden. En tot slot zal ik laten zien hoe we dit werk van meditatie met vreugde in praktijk kunnen brengen. Met die bedoeling heb ik deze tekst gekozen. Ik herhaal het thema en de punten. Het is zoet om te mediteren over God. Ten eerste, wat houdt meditatie in? Ten tweede, hoe kan een mens dit doen? Ten derde, hoe goed het is dit te doen. Ten vierde, enkele tegenwerpingen. En ten vijfde, de praktijk, de toepassing. Laten we dan eerst onderzoeken wat deze overdenking of meditatie nu precies inhoudt. In de schrift wordt het op verschillende manieren omschreven. Soms wordt het genoemd aan God gedenken. En in Psalm 63 vers 7 wordt meteen toegelicht wat de dichter daarmee bedoelt. Als ik aan u gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nachtwaken. In Psalm 48 vers 10 lezen we: o God, wij gedenken aan uw weldadigheid. En in Psalm 143 vers 5 staat: ik gedenk aan de dagen van ouds. Ik overleg al uw daden. Ik spreek bij mijzelf van de werken uwer handen. Het wordt in de schrift dus op verschillende manieren verwoord. Laten we het zo zeggen. Mediteren betekent dat men zijn geest vol toewijding op een bepaalde zaak richt, die overdenkt en rustig van allerlei kanten bekijkt tot zijn eigen nut en voordeel. Meditatie houdt in dat men zijn geest op iets richt. Daarom wordt het ook wel ter harte nemen genoemd. In Jesaja 57 vers 1 bijvoorbeeld: de rechtvaardige komt om en er is niemand die het ter harte neemt. Of in Maleachi 2 vers 2: indien gij het niet zult ter harte nemen. En dit moet gebeuren met ijver en toewijding. Want als we alleen maar aan iets denken, is dat nog geen meditatie. Als wij mediteren, wijden we ons met hart en ziel aan de waarheid. De ziel moet zich geheel op het onderwerp van haar overdenking concentreren. Vluchtige, voorbijgaande gedachten zijn geen meditatie. Denk aan Psalm 119, vers 97. Hoe lief heb ik uw wet, zij is mijn betrachting de ganse dag. Daarnaast dient meditatie iemands eigen nut en voordeel. Ik kan veel over de zonde nadenken, maar als ik dat doe zonder de bedoeling die zonde te laten, is er geen sprake van meditatie. Ik kan over het leven van en sterven van Christus nadenken, maar als ik dat niet doe om aan hem gelijkvormig te worden, mogen we deze gedachten geen mediteren noemen. Ik kan over Gods liefde en goedheid nadenken, maar als ik niet wil dat mijn hart daardoor in liefde ontvlamt, is het geen mediteren. Ten tweede zouden we nadenken over de vraag hoe we over God kunnen mediteren. Wanneer iemand mediteert over Gods naam, zijn wezen, zijn benamingen en zijn eigenschappen, kan gezegd worden dat hij over God mediteert. Het mediteren over Gods wezen zien we bijvoorbeeld in Psalm 63. Als ik aan u gedenk op mijn legersteden, zo peins ik aan u in de nacht waken. Als iemand mediteert over Christus, de Zoon van God, kunnen we zeggen dat hij over God mediteert, want Christus is God. Daarom zegt de apostel, aanmerkt de apostel en hoge priester van onze belijdenis, Christus Jezus. En ook als iemand mediteert over het woord van God, over zijn wet en inzettingen, mediteert hij over God. In de eerste psalm staat, zijn lust is in des Heeren wet, en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Als iemand mediteert over Gods daden en zaken, noemt de schrift dat ook mediteren over God. Zo lezen we in Psalm 77, ik zal de daden van de Heere gedenken, ja, ik zal gedenken uw wonderen van oudsher en zal over al uw werken mediteren, zo staat er in de Engelse vertaling. Kort gezegd, iemand mediteert niet alleen over God als zij Gods wezen overdenkt, maar ook als zij denkt over zijn Zoon, zijn woord, zijn daden en zijn zaken. Dat was ons tweede punt. Ten derde heb ik gezegd dat die bezigheid aangenaam is. Hoe weten we nu dat het een aangename bezigheid is om over God te mediteren? In het algemeen kunnen we zeggen, het is aangenaam om over God te mediteren, want het genieten van God is het leven van ons leven. Hoe genieten wij van God? God daalt tot ons af en wij stijgen op tot hem. Soms komt God helemaal neer tot in onze ziel. En soms stijgt de ziel op tot God. Wat is de ladder waarmee wij tot hem opstijgen, anders dan gelovige meditatie? Als u een boeket vol prachtige bloemen hebt met één stengel onkruid daartussen, verknoeit dat de schoonheid van het hele boeket. In God zijn alleen maar volmaaktheden en geen enkel onkruid. Stel dat een van de snaren van een muziekinstrument ontstemd is, dan klinkt heel het muziekstuk vals. Maar in Gods volmaaktheden klinkt niet één valse snaar. Er is niets dan volmaaktheid in hem. Het geeft u vreugde om al uw kinderen bij elkaar te zien. Maar zie slechts op God en mediteer over hem. En u ziet al uw rijkdom bijeen. Luister maar, de naam van de Heere is een sterke toren. De rechtvaardige zal daarheen lopen en in een hoog vertrek gesteld worden, lezen we in Spreuken. Ja, het is zoet om over Gods namen, zijn benamingen en eigenschappen te mediteren. Ook om te mediteren over Christus, de Zoon van God.
Wilt u een voorbeeld van het mediteren over Christus, de Zoon van God? U weet toch wat de bruid in het Hooglied zegt? Ik heb grote lust in zijn schaduw en zit eronder. Zitten? Hoe? Het is meditatie die de ziel onder Christus schaduw doet neerzetten. Als Jezus Christus onze opgerichte sterkte tegen elke verleiding en verlating is, dan moet het wel aangenaam zijn om veel aan hem te denken en over hem te mediteren. En hij is onze koperen slang, onze opgerichte sterkte tegen al onze verleidingen en verlatingen. Wilt u ook een voorbeeld van het mediteren over Gods woord? De prediker zegt, het licht is zoet en het is voor de ogen goed de zon te aanschouwen. En het woord is een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad, zegt Psalm 119. Als u honing proeft, is dat heerlijk zoet. En David zei, liefelijke redenen zijn een honingraad, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. En hoe meer u erover mediteert, hoe meer u ervan geniet. Als het overdenken van Gods woord en erover mediteren ons kracht geeft tegen alle minachting, afkeuring en tegenwerking van de wereld, is deze meditatie ongetwijfeld aangenaam. Lees Psalm 119 maar en u hoort David zeggen, wentel van mij versmaadheid en verachting, als zelfs de vorsten zittende tegen mij gesproken hebben. Wat was zijn troost? Uw knecht overdacht uw inzettingen. Wilt u een voorbeeld van het mediteren over de daden van de Heere? Denkt u maar aan het scheppingswerk. Als wij het resultaat van menselijke vakmanschap al met bewondering bekijken, hoeveel te meer dan het resultaat van het werk van de oneindige wijsheid. En wat betreft het werk van Gods voorzienigheid, als het overdenken van Gods voorzienigheid ons tot grote hulp is om ongelovige gedachten te bestrijden, moet het wel aangenaam zijn om daarover te mediteren. Vrienden, u die God kent, u weet uit eigen ondervinding hoe pijnlijk ongelovige gedachten zijn. O, wat een leed veroorzaken ze. En welke hulp hebben wij ertegen? Het overdenken van Gods voorzienigheid. Zo zegt onze zaligmaker in Matthäus 10, vers 30 en 31. En ook uw haren van het hoofd zijn alle geteld. Vrees dan niet, gij gaat vele musjes te boven. Wat is uw troost? Wees niet bezorgd. Het overdenken en bemediteren van Gods bijzondere voorzienigheid helpt u om uw ellendige ongeloof te bestrijden. En wat betreft het werk van de verlossing, hier komen al Gods eigenschappen samen. Hier zien we zijn wijsheid, zijn kracht, zijn barmhartigheid, zijn rechtvaardigheid, zijn trouw. En als het nu voor de ogen zoet is om de zon te aanschouwen, hoeveel zoeter is het dan om te zien hoe alle stralen van Gods heerlijke eigenschappen samenkomen in dat ene grote werk waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Hierin schittert Gods heerlijkheid. Ja, het is aangenaam om over Gods daden te mediteren. Laten we nu meer specifiek nadenken over het mediteren door iemand die genade ontvangen heeft. Waarom is het mediteren over God zoet voor hem? Wel, mediteren hoort bij de nieuwe natuur van de gelovige. Het geeft een gelovige vreugde om over God en goddelijke zaken te mediteren, omdat dit bij zijn nieuwe natuur hoort. Zaken die bij onze natuur passen, geven ons vreugde. Terwijl het onprettig en vermoeiend is om tegen de stroom van onze natuur op te roeien. Voor een natuurlijk mens is het vanzelfsprekend om in gedachten met de dingen van deze wereld bezig te zijn. En net zo vanzelfsprekend is het voor een gelovige om in gedachten met God en goddelijke zaken bezig te zijn. Het is voor een gelovige niet alleen een natuurlijke zaak om aan God en goddelijke zaken te denken, maar ook passend. Wat bij ons past, is plezierig. Hoe beter iets bij ons past, hoe meer blijdschap het ons geeft. Ook al bezit u een enorm landgoed, als dat niet bij u past, zult u er geen vreugde uit putten. Ook al bezit u maar een piepklein huisje, als dat bij u past, bent u er zielsgelukkig mee. En wat ter wereld past nu beter bij een gelovige ziel dan God? Immers, is het voorwerp van iemands verstand de waarheid? God is waarheid. Is het voorwerp van zijn wil goedheid? God is goed. Is het voorwerp van zijn genegenheden liefde? God is liefde. Is de ziel van een mens onsterfelijk, onstoffelijk? God is een onsterfelijk, onstoffelijk wezen. Is de ziel van de mens eeuwig in die zin dat ze nooit zal ophouden te bestaan? God is eeuwig en onveranderlijk. Zijn onze verlangens oneindig? God is oneindig. Is er ook maar iets wat een mens begeren kan dat niet in God gevonden wordt? God is, om zo te zeggen, een gepast goed. Dus het kan niet anders. Of het geeft vreugde om over God en goddelijke zaken te mediteren. Meditatie is nuttig voor een gelovige. Winst maken is prettig. En het mediteren over God en goddelijke zaken levert zeer veel op. Meditatie is een uitstekend hulpmiddel om onze kennis te vermeerderen. Hoe meer u nadenkt en mediteert over wat u leest en hoort, hoe meer u weet. En hoeveel u misschien ook leest en hoort, als u daar niet over mediteert, zal het u weinig opleveren. U zult er niet wijzer door worden. Als iemand echter mediteert, komt zijn wijsheid openbaar. Hoor maar wat David in Psalm 119 zegt. Ik ben wijzer dan mijn vijanden. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars. Ik ben voorzichtiger dan de ouden. Hoe komt dat? Door uw geboden hebt u mij wijzer dan mijn vijanden gemaakt. Inderdaad, dat kunnen dwaze mensen zijn. Maar, zegt David, ik ben verstandiger dan al mijn leraars. Goed, maar deze leraar kan een jonge man zijn die nog maar net van de universiteit komt. Toch zegt David, ik ben verstandiger dan de ouden. Waarom kan hij dat zeggen? Omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn. Door uw geboden maakt u mij wijzer dan mijn vijanden zijn, want zij zijn in eeuwigheid bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraars, omdat uw getuigenissen mijn betrachting zijn, omdat ik daarover mediteer. Daarnaast is meditatie een uitstekend hulpmiddel voor ons geheugen. Meditatie versterkt ons geheugen. Het verankert de dingen die wij horen of lezen in ons geheugen. Velen klagen dat ze een slecht geheugen hebben. Ze kunnen zich zo weinig herinneren. Hoe komt het dat wij ons niet beter herinneren wat wij lezen en horen? De oorzaak is dat we niet vaker mediteren over wat we lazen en hoorden. Verder is meditatie een hartverwarmend werk. Als iemands lichaam koud is, wrijft u het stevig warm. Door dat wrijven en masseren brengt u er weer leven en warmte in. En zo verwarmt de ziel met een bepaalde waarheid. Waarom wordt ons hart niet warmer door wat wij lezen, horen of opmerken? Omdat we er niet vaker over mediteren. Ook zal meditatie uw hart en ziel voor zondige gedachten bewaren. Als een vat helemaal gevuld is, past er niets meer bij. Als ons hart dankzij onze meditatie vol heilige en hemelse gedachten is, is er geen ruimte voor kwade en zondige gedachten. En waarom is het hart van veel mensen zo vol zondige en kwade gedachten? Omdat hun hart niet voller is van God. Ze denken niet veel aan God, ze mediteren niet veel over hem. Door meditatie zult u echter van zondige gedachten weerhouden worden. En zoals meditatie de zuster is van ons lezen, zo is het de moeder van ons gebed. Misschien heeft iemand helemaal geen zin of behoefte om te bidden. Als hij er dan maar toe komt over God en goddelijke zaken te mediteren, zal zijn hart al snel tot bidden komen. Meditatie ligt zo dicht bij gebed dat het Hebreeuwse woord voor bidden ook mediteren betekent. Daarom kunt u opmerken dat in sommige oude handschriften staat: Isaac ging uit om te bidden. Terwijl in andere staat: Isaac ging uit om te mediteren. Meditatie is een vriend van gebed. Bovendien is het een vriend van dankzegging. Daarom zegt de psalmist in onze tekst: ik zal mijn God psalm zingen, mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Deze twee gaan samen op. Zoals gezegd is persoonlijke meditatie over God en goddelijke zaken een uitstekend hulpmiddel voor heilige gesprekken die, vrees ik, onder ons veel te weinig plaatsvinden. In Psalm 45 vers 1 lezen we: mijn hart geeft een goede reden op. Waarover spreekt de psalmist? Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Wanneer? Nadat het hart aan het mediteren is geweest. Zie maar in Psalm 77. Ik zal al uw werken betrachten, daarover mediteren, en dan en van uw daden spreken. Meditatie is dus een voorbereiding om uw hart te richten op gebed, op dankzegging, heilige gesprekken en andere godsdienstplichten. Meditatie helpt ook om te groeien in genade en in de kennis van Christus. Hoe meer wij mediteren over wat we lezen en horen, hoe meer we zullen groeien. Waarom groeien mensen niet meer na alles wat ze gehoord en gelezen hebben? Omdat ze er niet vaker over mediteren. De beste student leest en overdenkt het gelezene. Hij overdenkt en leest. De groeiende christen doet hetzelfde. Stel dat u een kar mest of mergel beschikbaar hebt om uw landbouwgrond vruchtbaar te maken. Als u die kar op één plaats leegstort en de mest vervolgens niet uitspruit, zal het uw gras of koren dan doen groeien? Nee, het zal de groei belemmeren. Juist het uitspreiden ervan zorgt voor groei. Wel, als u een kar waarheid over een arme ziel uitstort en daarop een grote hoop laat liggen zonder het uit te spreiden, zal het haar groei eerder hinderen dan bevorderen. Waarom groeien mensen niet harder terwijl er ladingen aan preken of waarheden over de ziel uitgestort worden? Omdat ze niet door middel van meditatie uitgespreid worden. Meditatie zorgt dat uw hart fris en geestelijk blijft te midden van al uw uitwendige en aardse aangelegenheden. O, zegt iemand, was mijn hart maar frisser en geestelijker. Meditatie brengt een kalmte in de ziel. U weet toch wel hoe dat bij koeien en schapen gaat? Het gras dat ze eten is groen. Maar doordat ze het herkauwen en verwerken, Wordt het wit en verandert het in melk? Wat u leest en wat u in uw dagelijks leven meemaakt, kan zo alledaags zijn als het groene gras. Maar als u het kunt verteren en verwerken, zal het als melk voor u worden. En hoe kunnen deze dingen anders verwerkt worden dan door meditatie? Vrienden, door meditatie kunt u tijdens uw dagelijkse bezigheden tot God opklimmen. Door meditatie krijgt uw hart een zoete geur, terwijl u op uw eigen plaats en in uw aardse roeping bezig bent. Hierdoor zal uw hart in al uw uitwendige en aardse bezigheden fris en geestelijk blijven. Er is geen mens die geen vrije tijd heeft. Sommigen hebben er meer van, anderen minder. Maar iedereen heeft wel wat vrije tijd. Vergelijk het met een boek. Alle boeken hebben een kantlijn. Sommige een brede, andere een smalle. Sommige mensen weten niet wat ze met hun vrije tijd moeten doen. Daarom gaan ze dobbelen, kaarten of andere zinloze dingen doen. Wij zouden in onze tijd zeggen ze gaan gamen. Sommigen zitten zonder werk en mijden het alleen zijn. Als u maar in staat bent om over God en goddelijke zaken te mediteren, zult u nooit bang zijn om alleen te zijn. Uw kantlijn zal altijd opgevuld worden. Alle kieren en gaten van uw leven zullen met God vervuld worden. O, wat is dit mediteren toch nuttig? Door meditatie zult u omgang met God hebben en God genieten. Ons levensgeluk ligt in het genieten van God en in onze omgang met God. Laat alles in dit leven onze handel en wandel in de hemel zijn. Hoe is dat mogelijk? Door meditatie stijgen we op tot God en wandelen we met de Almachtige. Zo handelen we met God, zo hebben we omgang met Hem. Mediteren schenkt de gelovigen bevrediging en voldoening. Het zal u inmiddels ongetwijfeld duidelijk zijn dat het werk van meditatie zoet is, omdat het nuttig is. Samengevat, meditatie is voor een gelovige zeer nuttig, passend en het hoort bij zijn nieuwe natuur. En daarnaast schenkt het hem veel bevrediging en voldoening. Als u iemand lief hebt, denkt u toch ook heel graag aan hem of haar? Welk liefhebbend kind denkt niet graag aan zijn vader als die op reis is naar een ander land? Lees eens wat David in Psalm 63 zegt. Mijn ziel zou als met smeer en vettigheid verzadigd worden. Wanneer? Als ik aan u gedenk op mijn legersteden en over u peins in de nacht waken. Ik zal niet alleen tevreden zijn, mijn ziel zal verzadigd worden. Hoe? Door middel van meditatie. Mediteren is zielsverzadigend werk. Mediteren geeft de gelovige vreugde. Voor een gelovige is het ook een heerlijk werk. Het geeft hem grote vreugde. Wat geeft hem meer blijdschap dan het denken aan die God in wie hij zich het meest verheugt? Schept een goddeloze er vreugde in om aan zijn zondige wegen te denken? En zal het een gelovige geen blijdschap geven om aan de Heere te denken? Voor we nu verder gaan, zingen we eerst uit Psalm 63, vers 2... Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En vers 3, dan zou ik voor uw goddelijk oog uw deugden al mijn leven prijzen. 2 en 3 van Psalm 63. Het vierde punt, tegenwerpingen. Want u zult misschien denken, hoe kan meditatie zo'n vreugde geven? Mediteren is toch moeilijk, een zwaar werk? Ja, dat is waar. Maar ook al is de praktijk van het mediteren moeilijk, dan kan het nog zoet en aangenaam zijn als we zien wat het oplevert. Is het voor een landbouwer geen zwaar werk om te ploegen, te zaaien en te oogsten? Maar tegelijk een vreugde als hij ziet op de oogst. Is het voor zeelui geen zwaar werk om grote reizen te maken en stormen te trotseren? En tegelijk een vreugde met het oog op de winst. De opbrengst van de reis maakt die tot vreugde. U hebt nu gehoord over het nut van meditatie. Ik vraag u, is dit niet genoeg winst om de reis van uw gedachten zoet te maken? Mediteren is zwaar werk, zegt u. Hoe kan het dan vreugde geven? Vrienden, hoe zwaarder het werk, hoe zoeter als het achter de rug is. Het gevecht is zwaar, maar de overwinning is zoet. Hoe moeilijker het schriftgedeelte dat opengelegd moet worden, hoe zoeter de waarheid uiteindelijk smaakt. Toen God de rots spleet, smaakte het water dat eruit stroomde zo zoet als honing. Meditatie zorgt voor overwinning. Ja, het is moeilijk om over God en goddelijke zaken te mediteren, maar bedenk waarom het moeilijk is. Twee zaken maken meditatie moeilijk. De ene is dat men het niet gewend is, men is er niet in geoefend. Alle begin is moeilijk. Leren schrijven is moeilijk. Leren schilderen is moeilijk. Talen leren is moeilijk. Handel drijven is in het begin moeilijk. Zo zal ook mediteren in het begin moeilijk zijn. Voor iemand die onwillig is, is alles moeilijk. Maar voor iemand die lief heeft, is niets moeilijk, want liefde maakt alle dingen gemakkelijk. Is het moeilijk om veel aan je geliefde te denken? Is het voor een kind moeilijk om veel aan zijn vader en diens liefde en vriendelijkheid te denken? Voor een opstandig kind is dat misschien moeilijk. Voor een kind dat bij zijn vader wegloopt is dat moeilijk. Maar voor een kind dat zijn vader lief heeft, een gehoorzaam kind, is het helemaal niet moeilijk. Maar zult u vragen, kan een goddeloze ook niet over God mediteren en daar zoetheid in vinden? Ja, het is mogelijk dat een goddeloze niet alleen over Gods wet nadenkt en mediteert, maar daar ook enige zoetheid in vindt. Want als goddeloze mensen er vreugde in vinden om tot God te naderen, zoals we in Jesaja 58 lezen, waarom zouden ze er dan niet ook vreugde en zoetheid in vinden om over hem te mediteren? Maar dat is het grote verschil. Bij een goddeloze wordt deze vreugde veroorzaakt doordat het mediteren zijn natuurlijke geweten bevredigt en niet doordat deze meditatie wezenlijk bij zijn natuur hoort. Maar dit is dus een heel andere blijdschap of zoetheid dan die door een gelovige geproefd wordt. Hij mediteert over God en goddelijke zaken met betrekking tot zijn eigen heiligheid en levenswandel. David zegt in Psalm 119, ik zal mij vermaken in uw geboden die ik lief heb, en ik zal mijn handen opheffen naar uw geboden die ik lief heb, en ik zal uw inzettingen betrachten. Heere, zegt hij, ik heb uw geboden lief, en daarom mediteer ik erover. En dat niet alleen, maar ik hef ook mijn handen op naar uw geboden. Ik zal niet alleen mijn ogen gebruiken om uw woord te lezen. Ik zal niet alleen mijn hoofd gebruiken om het te bestuderen. Maar ik zal ook mijn handen naar uw geboden opheffen. En wel om ze aan te grijpen en te gehoorzamen. Op deze manier vindt een gelovige zoetheid in het mediteren over God en goddelijke zaken met betrekking tot zijn eigen levenswandel in heiligheid. Hoewel ook een goddeloze zoetheid kan vinden in het mediteren over God en goddelijke zaken, vindt hij net zoveel of nog meer vreugde in andere dingen, in de wereld en in het nadenken over zijn zondige levenswandel. In Job 20 lezen we, indien het kwaad in zijn mond zoet is, hij dat verbergt onder zijn tong, hij dat spaart en het niet verlaat, maar dat in het midden van zijn gehemelte inhoudt. Alsof het een zoet snoepje was, daar vindt hij vreugde in. Ook al kan hij over goddelijke zaken mediteren en daar een zekere blijdschap in vinden, meer en grotere vreugde vindt hij in de dingen van de wereld en in zijn zonde. Maar een gelovige verheugt zich in de wet van de Heere en mediteert daarover. Staat hij tegelijkertijd in de raad van de goddelozen? Nee, hij wandelt niet in de raad der goddelozen, maar zijn lust is in des Heeren wet en hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Evenmin staat hij op de weg van de zondaars. Hij kan wel zondaars en goddelozen ontmoeten, maar gewoonlijk trekt hij niet samen met hen op, want hij vindt zijn vreugde in de wet van de Heere. En daarover mediteert hij. Als deze dingen zo zijn, wat zullen we dan zeggen over mensen die zich nooit afzonderen om in stilte over God en goddelijke zaken te mediteren? Mensen die nooit een dag, een halve dag of zelfs maar een uur in deze persoonlijke overdenking doorbrengen, zullen wij zeggen dat zij Godvrezend zijn? In de tijd van het Oude Testament waren dieren die niet herkauwden onrein. In het Nieuwe Testament gaat het zaad dat op de weg valt, dat niet door meditatie en overdenking bedekt wordt, verloren. Is het de eigenschap van iemand die genade van God ontvangen heeft, dat hij over God mediteert en daar zoveel zoetheid in vindt? En heb ik nu al 20, 30, 40 jaar geleefd en nog nooit één uur in persoonlijke overdenking van God en goddelijke zaken doorgebracht? Hoe kan ik dan denken dat ik Godvrezend ben? Als deze leer waarheid is, vrienden, waarom zou u zich dan niet inspannen om dit werk van meditatie op te pakken? Ik vrees dat velen hier vreemden van zijn. Velen komen naar preken luisteren en schrijven ze zelfs op, maar vervolgens staan die aantekeningen op stoffige planken en ze overdenken het gehoorde nooit meer. Nu nog het vijfde punt in de praktijk, de toepassing. U zult tegen me zeggen, mediteren is aangenaam, dat geef ik toe, en erg nuttig. Maar hoe zal ik in staat zijn om het ook echt met vreugde te doen? Ik heb gemerkt dat het moeilijk kan zijn en ben er daarom weer mee gestopt. Wat raadt u mij aan? Ik zal in het kort vier zaken noemen en daarmee besluit ik deze overdenking. Wilt u met vreugde over God en goddelijke zaken mediteren? Als u over Gods wezen en zijn eigenschappen wilt mediteren, zorg dan voor afwisseling, want variatie is zeer verfrissend. Al Gods eigenschappen zijn onze overdenking waard. Beperk u daarom niet tot één van zijn volmaaktheden of eigenschappen. Bent u erg bang? Vestig uw gedachten dan op de goddelijke eigenschap die u het meeste troost. Bent u juist opgewekt? Denk dan na over die goddelijke eigenschap die het meest schrikwekkend is. Zorg dat u niet alleen met uw verstand over God mediteert, maar ook met geloof. Hoe kan een mens zijn drieheid in de eenheid verklaren en de eenheid in de drieheid? Terecht, zei iemand, ga niet in discussie met God, opdat u niet verbijsterd zult raken, want dit kan ons verstand onmogelijk vatten. Ga ook niet in discussie met Satan, opdat u niet overwonnen zult worden. En ik zeg, als u wilt voorkomen dat uw meditatie op niets uitloopt, zorg dan dat u over God mediteert in geloof en niet alleen met uw verstand. Het is afschuwelijk, zei Luther, om aan God te denken los van Christus. Doe dat nooit. Als u wilt mediteren over Christus, de Zoon van God, zorg dan dat u aan hem denkt als uw grote voorbeeld en als uw geschenk. Wanneer uw hart goedsmoeds is, denk dan aan Christus als uw voorbeeld. Wanneer uw hart terneergeslagen is, denk dan aan Christus als uw geschenk. Betrek beide in uw meditatie en denk nooit aan Christus los van het evangelie, zoals u niet aan God moet denken los van Christus. Als u wilt mediteren over het woord van God, heb dan oog voor de vier zaken die u daarin vindt: het gebod, de belofte, de bedreiging en het voorbeeld. Deze vier treft u in heel Gods woord aan. Overdenkt u een gebod of voorschrift, bedenk dan dat deze allemaal door meerdere beloften omringd en ondersteund worden, zowel beloften van bijstand als van beloning. En overdenkt u een belofte, weet dan dat God net zo nauwgezet is in het vervullen daarvan als hij genadig is in het beloven. Beschouw de Heilige Schrift als een eigendomsakte. Stel, iemand krijgt een eigendomsakte voor een stuk land. Dat is maar een stoffig stuk perkament. En hij getroost zich veel moeite om het te ontcijferen en erover na te denken. Waarom steekt u toch zoveel tijd in het lezen van dat stoffige perkament, vraagt iemand. Beste vriend, zal hij antwoorden, dit is de eigendomsakte van mijn erfenis. Onthoud dus deze zaken. Alles wat in het woord staat is een bevel, een belofte, een bedreiging of een voorbeeld. En beschouw het woord als de brieven van uw vader en de eigendomsakte van uw erfenis. Ten slotte, als u wilt mediteren over Gods daden, zorg dan dat u ze ziet als versierd en verfraaid met de vele eigenschappen van God. Want hoe meer u in Gods daden zijn eigenschappen ziet schitteren, hoe meer vreugde het mediteren daarover u geven zal. Wanneer u Gods eigenschappen niet ziet schitteren in zijn werken, zult u geen zoetheid proeven in het overdenken ervan. Verzeker er daarom u van dat u die zaken niet van elkaar scheidt. Gods daden vormen een dik boek en dat kan niet gelezen worden zonder het licht van Gods woord. En God heeft zijn eigen kandelaar erbij gegeven. Bij dat licht moet u zijn daden lezen. Op die manier zult u er veel meer van leren. Al Gods daden komen uit de hand van uw Vader. Wanneer u dat erkent, kunt u zeggen, o, dit is het werk van mijn vader. Londen werd eens door brand verwoest. En toen was er een oprecht gelovig man in Chelmsford, die terwijl het donderde en geweldig bliksemde, zodat de hele stad vreesde dat de oordeelsdag aangebroken was, de straat opging en zei, dit is de stem van mijn vader. Beschouw alle daden van de Heere dus als het werk van uw vader. Dan zal het overdenken ervan u vreugde en bevrediging geven. Zo heb ik u een klein voorproefje gegeven. U hebt nu gehoord hoe nuttig het is om over goddelijke zaken te mediteren. Nu zeg ik slechts nog, ga aan de slag. Laat onze overdenking en meditatie op God en goddelijke zaken gericht zijn. Amen. Heren, aan het einde van deze dienst past het ons om uw naam te erkennen voor alles wat u gaf. We mochten in stilte en rust bijeen zijn om een gedeelte van uw woord te overdenken dat ons wijst op het blijvend overdenken van uw woord. Ook als we straks naar huis gaan, Geef dat we het mogen kauwen en herkauwen. Wilt u het gebruiken tot bekering van hen die u nog niet kennen? Wilt u het gebruiken tot onderwijs en tot opwas in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus voor degene die u bij aanvang hebt levend gemaakt? En geef dat uw volk versterkt mag worden door uw woord en geleid mag worden door uw geest. O Heere, verzoen al het zondige, want in lezen en luisteren hebben we altijd onszelf bij ons. En ook uw kinderen moeten bekennen dat ze altijd weer te worstelen hebben in die strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Maar Heere, wilt u geven door de kracht van uw geest dat uw kinderen mogen opzien tot u. En dat degenen die u niet kennen, mogen komen tot die zaligmakende kennis. Blijf met ons, breng ons ook vanavond weer in uw huis. Wil ook dan uw knecht gedenken als zij ons mag voorgaan in de leerdienst. En zo bidden we dat alles van u, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 73, het 13e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. 73 vers 13. Laten we dan eindigen met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie ene God, u zij al de eer. Amen.